Ja, ik vind het heel gaaf wat hier gebeurt, want tijdens de aanbidding zongen we dat nummer eigenlijk van Maak groot onze God. En natuurlijk, wij weten wat daarmee bedoeld was, we aanbidden de Heer, maar hoe kunnen we eigenlijk God groter maken? Dat kan niet eens, want Hij is al de allergrootste. En wat ik ervoer gewoon ook in iedere keer in wat we hier aan het doen zijn, is dat, ja, God is niet veranderd. Hij is altijd dezelfde gebleven. Ik geloof dat het meer zit in het feit dat wij hem misschien nog niet de plek geven die hij graag wil hebben in ons leven. Zodat ik maximaal tot zijn recht kan komen. En ja, weet je, ik heb zo op mijn hart dat ik echt zie van, en dat is ook een beetje de boodschap van vandaag, waar God me bij bepaalde. Dat we lezen, we kunnen het even met elkaar opzoeken, in 1 Thessalonicenzen 5. En dan vers 21 en 22. Dus 1 Thessalonicenzen 5, vers 21 en 22. Dat is een hele bekende verse, tenminste. Ja, voor mij wel. Ik weet niet of ze voor jullie ook bekend zijn, maar. Nou, er staat eigenlijk ook bij in hetzelfde vers van doof de geest niet uit. We verwachten op iedereen, tot iedereen het heeft. Er staat doof de geest niet uit, veracht de profetieën niet. Maar er staat, maar toetst alles en behoud het goede. En de nadruk ligt eigenlijk een beetje op het laatste gedeelte. Daar staat letterlijk, toetst alles. Het gaat heel ver, vind ik zelf. Daar hebben we behoorlijk wat te doen met alles wat we horen van mensen. Ik bedoel, ik had nu bijvoorbeeld kunnen zeggen dat ik een mormoon was of iets dergelijks. Ik denk dat jullie dan hadden geschrokken en gezegd, ga maar naar buiten toe. Want wat jij hebt, dat hoeven we niet te horen, weet je wel. Maar het gaat erom wat wij vertellen, dat het zuiver is. En dat het in lijn is met wat er in de Bijbel staat. En ja, ik merk gewoon zelf enorm, we hebben gisteren weer, of dit weekend weer Bijbelschool gehad. En het ging over hoe je geleid wordt door de Heilige Geest. Nou, het feit dat ik hier sta, ik geloof dat het leiding is van God. Ik wist eigenlijk een aantal jaar geleden al wel dat dit zou gaan gebeuren. Alleen, misschien niet in deze vorm, maar dat ik zou spreken. Dat was het eigenlijk een beetje. En ik dacht van nou, we zien wel hoe het uit gaat komen. En ik herinner me nog goed dat ik ergens een keer was op een spreekbeurt. En daar sprak Anton Doornenbal. En die kwam aan het eind naar me toe. En die zei van, ik heb een tekst voor je, zei hij. Jeremia 33, vers 3. En daar staat eigenlijk iets van, God heeft dingen voor je die je soms nog niet ziet. Maar hij weet het al lang wat je gaat doen. Want hij heeft ons allen trouwens geroepen. Het staat heel duidelijk in de Bijbel regelmatig dat wij geroepenen van God zijn. Er staat geen uitzondering bij. We zijn allemaal geroepen door God. We zijn geroepen om in de eerste plaats zijn algemene wil te doen hier op aarde. Dus dat mensen hem ook leren kennen door ons heen. Maar aan de andere kant heeft hij iets specifieks voor ons. Voor een ieder van ons heeft hij iets specifieks. Toen ik dit aan het voorbereiden was, voelde ik ook gewoon heel duidelijk dat God tegen jullie allemaal wil zeggen, jullie zijn mijn geliefden. Doordat jullie Jezus hebben leren, jullie zijn mijn geliefden. En ik moest gelijk denken aan het gedeelte uit Matthäus 3, dat Jezus wordt gedoopt. En dat hij opeens een stem uit de hemel hoort, die eigenlijk zegt van, jij bent mijn geliefde zoon, jij verheugt mijn hart. En ik geloof dat God dat vandaag ook tegen ieder van jullie wil zeggen. En mij heeft dat enorm veranderd. Als je Gods liefde echt leert kennen van binnen. Want we zijn niet alleen natuurlijke mensen, maar we hebben ook een geest. En we moeten dingen gaan pakken hier binnenin. En als we dat gaan doen, dan worden we compleet vrij. En dan kunnen we ook in vrijheid gaan leven. Ja, ik denk dat, ja, fantastisch. Laatst sprak ik iemand en ja, die had een fantastisch getuigenis. En ik dacht van, wauw, wat krachtig. Dat was een man, die kende ik al langer en die kende de Heer ook. Een fantastische kerel en We gingen wel sprakeloos af en we bemoedigen elkaar en we hielpen elkaar. En ik merkte bij hem gewoon dat ja, het gewoon ook best wel veel meegemaakt, teleurstelling, verdriet. En daardoor kon hij ergens ook niet goed Gods liefde voor hem soort van pakken, weet je wel. Hij kon het soort niet goed begrijpen. En daardoor was hij ergens ook nog niet helemaal vrij. En toen laatst ontmoette ik hem op een bruiloft en hij kwam naar me toe, een stralend gezicht. Dat hebben de meeste mensen hier, maar dat is geweldig, want dat is de blijdschap van God. Hij kwam naar me toe, hij zegt, joh, David, moet je wat vertellen. Er is echt wat gebeurd met me. Ik zei, nou, vertel, ik ben benieuwd. En hij getuigde er eigenlijk van dat hij die liefde van God nu echt gepakt had. En ik dacht van, het lijkt heel vreemd op het moment dat ik dit zeg. Maar toch is het zo. Dingen moeten gaan komen door middel van openbaring. Heel vaak kunnen mensen misschien wel 100 keer hetzelfde tegen je zeggen. God houdt van je, God houdt van je. En weet ik veel hoeveel keer dat ze tegen je zeggen, maar ergens lijkt het geen plekje te krijgen bij. Ik denk van ja, ik weet het niet of zo, weet je wel. Maar hij had het gepakt. En het had hem zoveel vrijheid gebracht. En toen moest ik denken aan die tekst dat uit de brief van Johannes. Dat Gods volmaakte liefde, dat die iedere angst uitdrijft. En dat je daardoor echt vrij kunt worden. Ja, ik stond daar ook, vond ik, was onwijs blij voor natuurlijk. Ik denk van wauw, dat is geweldig. Ja, en dan denk ik ook aan het gebed wat Paulus bidt in Efeze. Hij zegt, hij bidt daar eigenlijk van, ik bid dat jullie gaan ontdekken hoe ontzagwekkend groot die kracht is die in jullie woont. En dat is eigenlijk wat John ook zei. Als wij als christenen gaan ontdekken wie er in ons woont en wat er in ons woont, dan gaat onze omgeving veranderen. Zeker. Als wij allemaal gaan doen de dingen die, waar Jezus ons voor roept, als we allemaal zeg maar, die positie gaan bekleden, dan de wereld om ons heen gaat veranderen zonder meer. Dat kan niet anders. Ja, en ik merk gewoon zelf, het is misschien wel leuk om wat te vertellen van mijn achtergrond. Ik kom zo terug op 1 Thessalonicenzen 5. Dat is een beetje de clue van de preek. We hebben net een goede inleiding gehad in ieder geval. Maar ik kom zelf uit een meer traditionele achtergrond, wat kerk betreft. En daar ben ik in opgegroeid. Dus ik ging mee naar de kerk omdat mijn ouders dat van me vroegen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik nooit met tegenzin ben gegaan. Ik ging gewoon altijd mee, hoewel ik de dag daarvoor vaak uit was geweest en laat thuis. Maar toch ging ik mee. Ik moet eerlijk zeggen dat het wel het ene oor in ging, het andere eruit. Want het heeft me echt nooit veranderd tot mijn 17e. En toen ben ik een Youth Alpha gaan volgen in Benschop ook, waar ik vandaan kom oorspronkelijk. We wonen nu in IJsselstein. En eigenlijk door de Youth Alpha ben ik echt gaan nadenken over dingen. Dat is wel zo belangrijk. Dat je gaat nadenken over dingen. Soms zijn er van die momenten dat je even stil moet gaan staan. Je moet zeggen, oké, waar draait het nu eigenlijk om? Het is helemaal niet zo dat ik in de put zat of zo. Ik had op zich gewoon een goed leven. Het ging goed op school. Goede cijfers, noem maar op. Maar er was iets in mijn hart wat zei van, ja, er moet toch meer zijn. En ik hoorde wel in de kerk natuurlijk van de dominee over Jezus en wat hij allemaal gedaan had. Maar het had nog nooit een plekje gekregen bij me. En ik liet het eigenlijk gewoon een soort van me afglijden. Anders had ik waarschijnlijk al wel eerder veranderd. En toen ben ik de Youth Alpha gaan doen. En toen ineens gingen mijn ogen open. Er was een avond dat ik thuis kwam. En het was gewoon echt een schreeuw van mijn hart op dat moment. Dat ik gewoon mijn handen ten hemel lief, zeg maar. En dat ik gewoon zei, Jezus, als u bestaat, kom dan in mijn leven. Nou, dat heb ik geweten. Want ik ben nooit meer dezelfde geweest. En dat is ook wat de Bijbel zegt in 2 Korinther 5, vers 17. Er staat eigenlijk letterlijk, je bent een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan. Ik denk dat we dit vers niet vaak genoeg kunnen lezen. Je bent een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan. En dat is wel zo krachtig. Dat je een nieuw leven ontvangt. Dat Gods geest in je komt wonen. Ja, ik zelf dat heb ik geweten. En ook andere mensen om me heen uiteraard. Want je hebt het niet voor jezelf gekregen. Ze gingen ook tegen me zeggen, wat is er met jou gebeurd? Je bent ineens zo geïnteresseerd in een ander. In de bus naar school. Ik zat op de hogeschool in Utrecht. Ik ging ineens gesprekken met mensen aan. En ik vroeg hoe het met ze ging. En weet ik veel. Dat deed ik voorheen nooit. Je hoort mensen wel zeggen, ja, ik leerde Jezus kennen. Het was ineens of ik ineens echt met liefde naar de mensen kon kijken. En dat was met mij ook gebeurd. En mensen gingen dat zien. En toen was het ook echt dat de Heilige Geest me iets liet zien uit Johannes 3. Ja, we moeten allemaal twee keer geboren worden. Uit water, namelijk vruchtwater, en uit de geest. Dat is wat Jezus daar zegt. We worden geboren uit onze moeder, we moeten ook voor de tweede keer geboren worden. Daarom spreekt de Bijbel over, je moet geboren worden. Dus Jezus moet geboren worden uit water in de eerste plaats. Dus dat hebben we allemaal wel gehad, hè? Gelukkig. We zijn allemaal geboren uit onze moeder. Kan niet anders. En vervolgens moet je geboren worden uit de geest. En toen zag ik ineens van, hé, dat is met mij gebeurd. Ik ben opnieuw geboren. En ik ben een kind van God. En ik wist dat ik wist dat ik wist dat ik wist. Ja, en dat was zo'n fantastische ervaring. En ja, toen had ik zo'n honger en een verlangen eigenlijk om, ik wilde de waarheid leren kennen. En ik merkte gewoon dat de omgeving waarin ik zat, ja, er waren heel veel dingen werden geleerd. En ik had altijd al een houding van, weet je, wat zegt de Bijbel? Mensen hebben allerlei leuke theorieën en meningen, maar mening brengt je niet in de hemel. Gods woord wel. En Jezus brengt je in de hemel. Dus ik was eigenlijk vanaf het begin af aan was ik eigenlijk geïnteresseerd in de waarheid. Wat mensen ook zeiden, wat me ook geleerd was, ik wilde weten wat de Bijbel zei. Dus ik ging ook iedere keer terug naar de Bijbel. En toen ontdekte ik, jongens, heel veel dingen die jullie zeggen, die kan ik hier niet terugvinden. Bijbelschoolleren zijn leuk van, geef me je adres, dan stuur ik even een Bijbel naar je toe. Ik kun je de Bijbel gaan lezen. Ja, maar zo is het vaak wel, want het feit is gewoon dat wij als christenen, we hebben het woord van God, we hebben de Heilige Geest. En ik denk dat, tenminste voor mij persoonlijk, ik denk dat de meesten van jullie dat ook beamen, dat je Gods woord nodig hebt. Als je het niet hebt, dan ga je moeilijkheden krijgen, vroeg of laat. Het is iets wat ons de weg wijst, wat ons bewaart voor dingen waar je niet in wil komen. En ik merkte gewoon, de achtergrond waar ik vandaan kwam, daar waren heel veel dingen geleerd die gewoon niet strookten hiermee. Dus ik dacht van ja, wat moet ik nu? Moet ik daar weg? Moet ik daar blijven? Ik had geen idee. Toen heb ik gewoon overlegd met God en hij vroeg gewoon sterk dat ik naar een andere kerk kon gaan. Toen ben ik hier terechtgekomen en ja, ik ben toen ondertussen gedoopt in water, gedoopt in Heilige Geest. Nou, alles wat hier ook in staat. Het is een stappenplan, zeg maar. Maar dat heb ik gewoon gevolgd, want ik wil gewoon Jezus volgen en ja, werd tijdens dat proces van moet ik me laten dopen in water. Ja, had ik gewoon heel veel strijd om me heen. Mensen zeiden van ja, dat kan niet, je bent al gedoopt. En dan word je voor de tweede keer gedoopt. Dacht ik mezelf, nou ja, volgens mij die eerste kun je geen eens een doop noemen, maar besprenkeling. Het is zelfs ook zo dat, ja, misschien wel leuk om even te vertellen, even een zijweggetje. Mijn sprenkeltekst, noem ik het maar even, was Psalm 51 vers 7. In zonde ben je ontvangen, in de zonde zul je sterven. Is vrij bemoedigend natuurlijk. Het is wel waar hoor, maar... En mijn tweede tekst was, en die was wel stukken beter. 2 Timotheus 1 vers 7. Dat ik geen geest van lafhartigheid heb ontvangen, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Dus ja, dat was fantastisch. Ik denk, ja, dat geeft ook eigenlijk ergens ook wel aan van mijn oude leven naar mijn nieuwe leven. Je ziet gewoon die verandering en ja, dat is fantastisch. Maar ik liep dus met die kwestie van, moet ik me laten dopen? En ik ervoer gewoon heel veel strijd. Maar ik ben gewoon naar het woord gegaan. En ik wil gewoon weten, Heer, wat wilt u dat ik doe? En wat ik zo mooi vind, toen ik dit aan het voorbereiden was, ik heb daar een paar briefjes liggen, maar je ziet, ik gebruik ze niet eens. Dat gebeurt wel vaker. Maar dat ik gewoon dingen voorbereid, en die 2 briefjes, daar heb ik 5 minuten over gedaan, maar eigenlijk mijn hele voorbereiding was iets van 2 weken, denk ik. Want je bent er eigenlijk voortdurend mee bezig. Het is niet zo dat ik zeg van nou, laat ik nu eens even een preek gaan voorbereiden. En dan ben ik daar 2 uur mee bezig en dan is dat klaar. 2 weken geleden vroeg Ben me hiervoor. Toen dacht ik van oké, wat wilt u gaan doen? Want ja, ik sta hier niet voor mezelf, maar voor jullie eigenlijk. Bijzonder hè? Ik sta niet voor mezelf, ik sta hier voor jullie. Eigenlijk wil God vandaag ook tegen jullie spreken. En als je ja, ontvankelijk bent, zeg maar, dat je hart open is. Je kan altijd leren in iedere dienst. Misschien zeg ik soms dingen waarvan je denkt, dat klopt niet. Maar ga dan niet zo'n houding krijgen van, de rest klopt misschien ook niet. Maar probeer altijd gevoelig te zijn voor wat God tegen jou wil zeggen. Want hij wil altijd tot je spreken. En ja, ik geloof... soms raak ik de draad een beetje kwijt, maar goed, maakt niet uit. Nou, ik zie gewoon hierin heel sterk van, weet je, het feit dat ik hier sta. Ik wist eigenlijk dat dit zou gebeuren, van binnen. En ja, ik geloof zo met ieder van ons, wat ik net eigenlijk ook al zei, van... Zo mogen we allemaal weten dat God ons persoonlijk leidt en dat hij ons brengt op de plek waar we moeten zijn. Dat heeft hij met mij ook gedaan. Ik werd gewoon geleid om me te laten dopen en uiteindelijk ook gedoopt in de Heilige Geest, waar de Bijbel duidelijk over spreekt. Ik begon ook nog in tongen te spreken, nou geweldig. Dat is heerlijk, ik heb vanmorgen ook weer 3 kwartier gedaan. Dat is net of je je batterij aan het opladen bent. Ja, ik zeg het met meer, het klinkt misschien heel grappig, maar letterlijk betekent dat, staat dat ook in de Bijbel gewoon. Dat op het moment dat je in tongen spreekt, bouw je jezelf op. En als je dat zo terugvertaalt naar het Grieks, betekent het eigenlijk iets in de strekking van dat je je batterij aan het opladen bent. Nou, is toch leuk, of niet? Ja, ik denk dat het zelfs heel belangrijk is, dat we dat elke dag doen. En Paulus zegt ergens ook van, joh, we kunnen dat even opzoeken, dat is een mooie tekst. Even kijken, 1 Korinthe 14, en dan vers 18. Paulus sprak ook in tongen, en heel veel volgens mij. Tenminste, dat is wat hij zelf zegt. Ik ga ervan uit dat hij de waarheid spreekt, dus. Dus 1 Korinthe 14, vers 18. Even kijken hoor. Ja, er staat letterlijk, ja. Ik vind het een geweldig vers, maar goed. Ik dank God dat ik meer dan u allen in tongen spreek. En ik van ja, dat is fantastisch. Heel vaak hebben we nogal eens issue van ja, in tongen spreken, is dat wel voor mij? Ik denk het wel. Ik denk dat het voor iedere gelovige is. Dat staat gewoon ook hierin. Dus dat het voor iedereen gewoon beschikbaar is, zeg maar. Het feit is alleen, en ja, daar wil ik gewoon echt nu naartoe gaan met elkaar, is dat we heel vaak dingen hebben geleerd die gewoon niet hiermee overeenstemmen. En dan heb je een probleem. Want dan merk je zelf dat er eigenlijk is er geen geloof dat de dingen die in de Bijbel staan, dat dat ook voor jou is. En op het moment dat het zo is, gaat het ook niet werken. Het is zoals een Amerikaanse spreker heel vaak zegt, als je het niet gelooft, dan zal het voor jou niet werken. Zo is het met de dingen uit de Bijbel. Als je het niet gelooft, dan zal het voor jou niet werken. Zo simpel is het. Zo is het met tongen spreken ook. Als jij zegt, ik kan niet in tongen spreken. Oké, je kan niet in tongen spreken. Heel simpel. Omdat je ergens nog niet weet wat de Bijbel erover zegt. En ik merkte dat toen ik dit aan het voorbereiden was, dat eigenlijk dit thema aan de hand van de vers uit 1 Thessalonicenzen 5 die we gelezen hebben, dat dit ontzettend belangrijk is. Als wij niet blijven bij het zuivere woord van God, dan vroeg of laat loop je een keer vast. Vroeg of laat kom je niet verder. En al de dingen die God geeft, die zijn, geloof ik, om jou op te bouwen of in ieder geval een ander. Het heeft een nut. God heeft niets voor niets gedaan. Alles wat hierin staat, daar heeft hij een doel mee. Het probleem is alleen vaak dat wij door de dingen die ons geleerd zijn, en daar heb je het al, je zou kunnen zeggen tradities, leringen van mensen, houdt dat eigenlijk ons geloof, om de dingen van God te geloven, houdt het tegen. En dan hebben we een probleem. Daarom vind ik het heerlijk dat we nu in de Bijbelschool die wij doen, Esther en ik, mijn vrouw, dat we ontzettend worden uitgedaagd om hier naar terug te gaan. Ik weet nog goed, de eerste keer dat we er kwamen, en dat vond ik zo sterk, die leraar zei gewoon keihard, jongens, wij vertellen jullie dingen, maar de bedoeling is dat je het gaat toetsen thuis. Dat je het zelf gaat onderzoeken. Dat je gaat zien of het wel waar is wat wij zeggen. En natuurlijk, ze spreken de waarheid, weet je wel. Alleen, die houding vond ik zo mooi. Ik denk van ja. En ook, het geldt ook voor wat ik nu zeg. Weet je wel, hetzelfde geld had ik een Jehovah getuige geweest, of wat dan ook. Ja, vergeet het dan maar wat ik verteld heb, want je hebt er niet zoveel aan. Maar en zo is het altijd, denk ik. We moeten altijd scherp zijn. We moeten altijd scherp blijven. En dat kan alleen als je dit woord kent. Ik geloof dat Paulus en sowieso Jezus, die kennen dit woord. En je ziet wat het voortbrengt. Ze waren in die zin voorspoedig. En dat is ook wat de Bijbel belooft. Als je hierover nadenkt, als je hiermee bezig bent, dan zul je je doel bereiken. Je zult voorspoedig zijn. En je zult niet snel in valstrikken lopen of wat dan ook. Of in de problemen raken. Ja, en ik vind het zo heerlijk om daarover te spreken. Want ik merk van, wauw, Heer. Het is zo krachtig wat hierin staat. Het heeft mijn leven zo enorm veranderd. En ja, weet je, het is gewoon zo. We moeten allemaal gezond eten. We kunnen niet leven elke dag junkfood. Dat is hartstikke ongezond. Dat gaat niet werken. En zo is het met de Bijbel. We moeten proberen elke dag een goede maaltijd te hebben. Goed te eten. En ik denk, ja, dat vond ik zo leuk aan de dienst bij Gerrit en Bea. Aan het einde dacht ik echt van ja, dat had Ante gerust kunnen zeggen. Eet smakelijk. Van jongens, doe er wat mee. Weet je, ga ervoor. Ga het zelf onderzoeken. Ga het zelf eten. Ga het zelf tot je nemen. Maar je ziet dus ergens dat wel, er kan een probleem ontstaan op het moment dat we dingen geloven die ergens niet stroken met de Bijbel. En toen ik daarmee bezig was, moest ik denken aan een verhaal uit Matthäus 15. En ik wil dat ook ja, met jullie gewoon lezen, Matthäus 15, vers 1 tot 9. Ik geloof dat dit verhaal, los even van de personages en wie er allemaal in spelen, dat het gewoon iets te zeggen heeft over onze zuiverheid. Dus Matthäus 15, vers 1 tot en met 9. Het zijn hele krachtige woorden over. We zullen dat gewoon eens met elkaar lezen. Oké. Toen kwamen uit Jeruzalem fariseeën en schriftgeleerden tot Jezus en vroegen: waarom overtreden uw discipelen de overlevering van de ouden? Immers ze wassen hun handen niet wanneer ze brood eten. Hij antwoordde hun en zeide: waarom overtreedt ook u, terwille van uw overlevering, zelfs het gebod van God? Want God heeft gezegd: eer uw vader en uw moeder, en wie vader of moeder vervloekt, zal de dood sterven. Maar u zegt: wie tot zijn vader of zijn moeder zegt: het is offergave, al wat u van mij had kunnen trekken, behoeft zijn vader of zijn moeder niet te eren. En dit is eigenlijk, denk ik, wat een kern is van deze boodschap. Dat Jezus zegt: zo heb u het woord van God van kracht beroofd, ter wille van uw overlevering. En dit is wat er eigenlijk gebeurt op het moment dat je dingen gelooft die niet kloppen met wat er in de Bijbel staat. En ik denk dat ik ervan uit kan gaan dat jullie niet alles geloven wat er op internet gezegd wordt. Tenminste, ik hoop het. Dat is even een probleem, maar... Nou, zo is het gewoon, we moeten scherp blijven. Niet alles wat er verteld wordt of gezegd wordt, dat klopt ook. En daarom merk ik gewoon in mijn eigen leven, ik wil een houding hebben dat... Wie het ook zegt, het waren schriftgeleerden en fariseeën, het zagen er waarschijnlijk heel indrukwekkend uit. Ik weet niet of je zo'n plaatje hebt gezien van zo'n persoon. Heel indrukwekkende kleding. Maar dat Jezus gewoon heel duidelijk is van jongens, wat jullie leren, dat houdt gewoon de kracht van het zuiver woord van God tegen. En dan heb je een probleem. En ja, toen ik hier mee bezig was, toen ik dit aan het voorbereiden was, was eigenlijk vanmorgen nog. Ik had, ik denk anderhalve week geleden, heb ik een stukje gezien op Discovery Channel. En dat ging over ergens in Alaska. Heb je mensen die hebben een beetje een provisorische boot maken ze dan. En dan gaan ze goud zoeken. Dan gaan ze met die boot gaan ze het water op. En het is niet zo heel diep daar, maar dan gaan ze duiken. En dan gaan ze op zoek naar goud. En dan gaan ze met een soort van stofzuiger. Dan zuigen ze die prut van de zeebodem en dan gaan ze het zeven. En uiteindelijk blijft er af en toe wat goud over. En daar leven ze van. Er was zelfs een man die had zijn baan ervoor opgezegd. Omdat hij dat wilde gaan doen. Nou, die omstandigheden daar. Het was onwijs koud daar. Ik dacht echt van, wow, je hebt er wel wat voor over. Hij zei zijn baan op. Hij ging dat doen. Echt bizarre omstandigheden. Maar goed, hij deed dat. Want hij vond het ergens fantastisch en echt een avontuur. Maar toen ik hier vanmorgen weer mee bezig was. Toen bracht de Heer dat eigenlijk weer bij me terug. En dan zie je ook hoe leuk het is dat als God je leidt. Want dit beeld is eigenlijk onwijs mooi. Wij zijn eigenlijk, als we even in zo'n goud, wij zijn zeg maar goudzoekers. En wij moeten de dingen die we horen, moeten we zeven. Zodat de dingen die zuiver zijn, dat die overblijven. Weet je, en ik vond het zo'n mooi beeld. Ik denk van ja, dat is wel zo belangrijk. Weet je, dat we alleen maar overhouden wat hierin staat. Want dat heeft kracht. Dat heeft ruim voldoende kracht in zichzelf. Het is niet een beetje van onszelf en een beetje van de Heer. Dat hoeft niet. Dit is voldoende. De Heer weet heus al wat hij doet. En ik denk gewoon, ja weet je, dit is gewoon iets wat bij mij leeft. En nou, wat je gewoon ook in dit verhaal dus terug ziet komen. Eigenlijk wat ik nu vertel, dat is gewoon in mijn ogen de essentie van dit verhaal. We beroven het zuivere woord van God van zijn kracht op het moment dat er dingen tussenin staan. Van die rotzooi, weet je wel, waar het goud tussen zit. Dat houdt het tegen. En dat moet terug als het ware de zee in. Dat deden die mannen ook. Die zeven het en dan gooiden ze de rotzooi, gooiden ze gewoon weer terug de zee in. En het zuivere goud, dat hielden ze over. Ik dacht van, ja Heer, zo is het met ons ook. Wij mogen mensen zijn die alle dingen toetsen en gewoon scherp zijn. We leerden op de Bijbelschool, dat zei die Bijbelschoolleraar, if you don't know, you can't go. We moeten het weten wat hierin staat. Het is wel zo belangrijk. We moeten weten wat we verkondigen. We moeten weten wat we aan andere mensen vertellen. En natuurlijk is onze, de mensen die luisteren, is de verantwoordelijkheid dat we het toetsen aan de Bijbel. Dat we kijken van, hey, wat je nu zegt, klopt dat wel? Een beetje kritisch zijn, weet je wel. Ik denk dat het altijd goed is. Ik ontdekte ook daarbij dat wist je dat een groot gedeelte van het Nieuwe Testament geschreven is om fouten te weerleggen. Er gebeurde namelijk van alles. We kennen natuurlijk het voorbeeld uit de Korinthe gemeente. Die hadden allemaal de Heilige Geest ontvangen en ze gingen als een malle gingen ze ervoor in de gemeente. Het was één grote chaos eigenlijk. En Paulus schrijft er een brief voor, 1 Korinthe 14, hè, kan je daarvoor lezen. Maar zo is eigenlijk een groot gedeelte van het Nieuwe Testament is geschreven om fouten te weerleggen. Eigenlijk te zeggen van jongens, wat er nu allemaal gebeurt, dat is eigenlijk niet helemaal zoals het hoort. Nou, dat is inmiddels alweer zo'n 1900 jaar geleden dat dat zo was. Hoe actueel is dat vandaag de dag niet? Kijk eens om je heen. Ik bedoel, waar wil je geloven? Kies maar. Op de markt van het geloven wordt heel veel aangeboden. Je kan alle kanten op, als je wil. Ik denk dat die mededeling, of eigenlijk dat wat je eruit kan halen, is dat die boodschap van jongens, wees waakzaam, let op, jongens. Wat geloof je eigenlijk? Heb je het al ontdekt in de Bijbel? Heb je het al getoetst? Dat die des te actueler is vandaag de dag. Het is helemaal geen boodschap van jongens, oh, ik wil jullie proberen een beetje bang te maken. Overal zitten verkeerde dingen. Nee, het is gewoon, wees nuchter daarin. Maar heb wel een houding van, wat ik geloof, waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Is dat mijn achtergrond? Is dat mijn traditie? Wie heeft mij dat geleerd? De dominee? Ik heb respect voor de dominee, maar uiteindelijk hoop ik dat de dominee zijn informatie hieruit haalt. Anders vraag ik me af waar hij zijn titel vandaan heeft, maar ja toch? Ik hoop dat iemand die uit het woord spreekt, dat ook echt uit het woord is. En dat het niet een beetje van zichzelf, ja toen van magie geloof ik, een beetje van jezelf, een beetje van magie. Maar een beetje van jezelf en een beetje van de Heer. Nee, we gaan niet smaken denk ik. Nee, het is alles van de Heer. Dat is krachtig. Dat is ruim voldoende. Meer dan voldoende. En ja, wat ik gewoon proefde toen ik hier ook heel in dacht van, man, wat geweldig wat eigenlijk zongen van. Wat ik ook zei, maak groot. Maak groot, de Heer. God is toch al de grootste, of niet? Het enige is dat onze ogen daarvoor geopend geworden. En dat bad Paulus in Efeze 1. Dat jullie gaan zien hoe ontzagwekkend groot die kracht is die in jullie woont. Diezelfde kracht staat er. Waarmee Jezus uit de dood opstond. Die woont in jou en in mij. En zoals dat leven veranderd werd van die man die ontdekte dat God echt van hem hield. Zo geloof ik des te meer. Dat als wij groeien. De Bijbel spreekt er duidelijk over dat we moeten groeien. We worden geboren voor de tweede keer. Niet uit onze moeder, maar uit God staat er in de Bijbel. En vanaf dat moment zou je kunnen zeggen, geestelijk ben je een baby. En je moet groeien. En hoe groeien? Onder andere door het woord. Dat staat ook duidelijk in. Misschien wel leuk om die tekst even op te zoeken met elkaar. 1 Petrus 2 vers 2. Petrus 2 vers 2 en daar staat dat. En verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke onvervalste melk. En ik geloof dat dat ook spreekt over het woord van God, het zuivere woord van God. Heel duidelijk staat de redelijke onvervalste melk. Opdat je daardoor mag, je zou kunnen opgroeien, opdat je daardoor opgroeit tot zaligheid. Dus hoe groei je op? Door het woord. En dat ontdek ik in mijn leven. Ik bedoel, als je mij had verteld dat ik hier nu zou staan, 5, misschien zeg maar 7 jaar geleden. Ik zou je denk ik voor gek verklaard hebben, want ik geloof hem toch niet. Ik zou gedacht hebben van, joh, ik weet niet wat er met jou is, maar ik zie het nog niet voor me en ik geloof er niks van. Maar het is wel zo. En dat komt, kan ik zeggen uit ervaring, omdat ik gewoon hierbij gebleven ben. En omdat ik alleen dit wilde. En ik merk het gewoon elke dag weer. Ik heb zo'n verlangen om dit tot me te nemen. Om de Bijbel tot me te nemen. Om dit te lezen. Om hiermee bezig te zijn. En dat zegent je enorm. Dat zegent je enorm. Dat brengt je op de plek waar je moet zijn. Het is heerlijk. Je zou kunnen zeggen, het is heerlijk. Het is als eten. Het is zo. Het is voeding voor je geest. En we eten allemaal 3 keer per dag. En zo moeten we denk ik ook elke dag. Niet, het is geen wet natuurlijk, maar gewoon elke dag gewoon hier met lekker iets van Gods woord tot je nemen. En ik vond het zo leuk vorige keer met Hans Auto. Dat hij ook vertelde van, en dat ervaar ik heel vaak. Als ik iets voorbereid bijvoorbeeld, dan ga ik lopen in de woonkamer. En dan ga ik bidden in tongen en alles. En krijg ik allerlei gedachten en teksten. En ineens zie ik verbanden die ik nooit zag. Maar dan bereid ik dingen voor. En dan denk ik van, oké. Ja, dit bent u van plan. Maar je ziet, dan merk ik wat Hans zei. En dat wou ik zeggen. Je preekt jezelf soms zo blij. Je wordt zo blij hiervan. Dat heb ik zelf zo vaak. Dan spreek ik gewoon het woord van God. Laat ik over mijn lippen gaan. Ik spreek het hart op uit. Dank u wel, Heer, dat ik uw geliefde kind ben. Dat u van me houdt. Enzovoorts, enzovoorts. Er staan vele beloftes hierin. Die laat ik gewoon over mijn lippen gaan. En dan begint het, hè. En dan ervaar je hier binnen zo'n vreugde en zo'n blijdschap. Ja, dan sta je gewoon te stuiteren in je kamer. En dan denk ik van, wauw, Heer. Uw woord geeft zoveel blijdschap. Het is zo heerlijk om daarmee bezig te zijn. En dat je dan ook weet hoe je ermee bezig moet zijn. Weet je, we geloven dit. Ik geloof wat hierin staat. Van kaf tot kaf. Dat heb ik nooit gehad. Ook al ging ik naar de kerk. Dat is ook zoiets wonderlijks. Ik geloof hier nooit in. Ik hoorde het natuurlijk wel. Maar ik geloofde het echt niet van kaf tot kaf. Die verhalen met die jonen en de vissen. Zo, hoe kan dat nou? Dat is toch dwaasheid voor je menselijke peanut brains? Natuurlijk is dat dwaasheid. Het is ook geen menselijk boek. Het is een goddelijk boek. Maar toen ik tot geloof kwam, was het net of dat. Van de een op de andere dag ook, hè? Ik geloofde het. Van A tot Z. Ik wist het. Dit klopt. Moest je kijken. En dat is zo bijzonder. En
Ja, weet je, daar word je gewoon enthousiast van. Dat is denk ik over wat jullie zien. Je wordt enthousiast van het woord van God. Het is heerlijk om erin te zijn en jezelf ermee te voeden. Zodat je opgroeit, zoals 1 Petrus 2 vers 2 zegt, tot zaligheid. Je wordt volwassen, je groeit op door tijd te nemen om in het woord te lezen. En ik denk persoonlijk zelf dat veel te vaak, en kijk in je eigen leven. Hoe vaak is het niet dat we, als het ware, junkfood tot ons nemen? Door dingen die we kijken op tv, de dingen die we om ons heen horen. Dat we onze gedachten daarmee vullen, terwijl de Bijbel zegt, joh, bescherm je hart. Bescherm je hart. En dat we het toch toelaten, dat we het een plekje gaan geven in onszelf. En dat we uiteindelijk, wat er gaat gebeuren, je gaat het soort van nog geloven en omarmen ook. En wat gebeurt er dan? We hebben het gelezen in Matthäus 15. Het woord van God is van zijn kracht beroofd. Het kan niet doen wat het zou moeten doen in jouw leven. En als dat wel kon, dan is de belofte bijvoorbeeld in de gelijkenis van de zaaier, je zult 30, 60, zelfs 100-voudig vrucht dragen. Je zult van grote betekenis zijn voor de Heer. Als wij het woord, dingen die we horen, dingen die we lezen vanuit de Bijbel, de juiste plaats geven in ons leven. Ik heb zelf ontdekt, hoe meer ik de krant lees, hoe meer ik tv kijk, hoe minder ruimte er hiervoor is. Het is net of dat je een soort van mate hebt waarmee je jezelf kan vullen op een dag. En als je er niet over waakt, dan zit aan het eind van de dag zit je vol en er is hier geen plaats meer voor. En dan mis je het. Dus ik zorg, en dat besluit heb ik inmiddels genomen, dat er niets, maar dan ook niets is wat daar tussenin komt. Weet je, en ik dacht bij mezelf leuk, blessed are those who watch less TV. Dat denk ik soms echt wel eens. Er is zoveel crap, zoveel onzin die wordt verteld. En van waar haal je het vandaan? Weet je, en ondertussen, terwijl wij het kijken, oh man, you are filled, je bent gevuld met dat. En niet met dit, zonde. En je kunt een besluit nemen, dat heb ik zelf ook gedaan. Besluiten nemen, heb ik ontdekt, dat is ontzettend belangrijk. Je moet besluiten nemen in je leven. Je moet keuzes maken. Jezus nam ook een keuze. Hij heeft zijn eigen leven geofferd aan een kruis. Dit besluit heeft hij genomen. Dat heeft hij gedaan voor ons. Zo mogen wij ook mensen zijn van besluiten. En ik denk altijd maar zo, als Jezus zijn leven gaf voor jou en voor mij, wat kan ik dan op zijn minst terug doen om mijn leven aan hem te geven? Hij gaf zijn leven voor jou en mij. Dat staat letterlijk in Galaten. Hij gaf zijn leven voor onze zonden. Zodat wij in Gods ogen, als het ware, wij hebben het daardoor weer in orde gemaakt met God. Zo zou je het kunnen zeggen. Wij zijn rechtvaardig geworden. We hebben een ander stempel gekregen. Eerst was de duivel onze meester. Zie mijn woord, staat ook hierin. Maar nu is het Jezus. En Paulus zegt heel leuk in de aanhef van sommige brieven. Ik ben een dienstknecht van Christus. Hij heeft niet een kaartje op. Ik ben een profeet, een apostel. En kom naar mijn meetings, signs en miracles. Weet je wel, allemaal wonderen en tekenen. Nee, ik ben een dienstknecht van Christus. Ik zo mooi. Ik denk van wauw, geweldig. Wij zijn het ook. Ik ben een dienstknecht. Ik ben eigenlijk gewoon een slaaf. Je zou kunnen zeggen slaaf, negatief. Tuurlijk, dat is ook zo. Het beeld dat we van een slaaf hebben is dat hij gedwongen wordt om dingen te doen. Toch staat het ook ergens in de Bijbel. Maar in de zin van dat we nu onszelf hebben gesteld onder een andere meester. God is onze meester en het is zeker een goede meester. Hij is ontzettend goed. Elke dag en hij verandert nooit. Maar voor ons is denk ik ontzettend belangrijk. En ja, ik luister ook veel onderwijs uit Amerika. En ik ben er zelf enorm mee gezegend. Net als de zegen van de overkant van de oceaan. Ik denk niet dat het zo is. Zo onzin, vergeet dat maar. Maar ik merk gewoon heel veel onderwijs dat ze geven is zo direct en zo duidelijk. Jongens, wil je vruchten plukken van het leven dat je leidt als christen? Dan moet je keuzes maken. Keuzes maken om datgene waar jij je mee vult, dat dit is, dat het is dat je vol bent van de geest, dat je vol bent van het woord van God. Dan heb je iets te zeggen. Dan heb je iets in te brengen. Dan zul je, vroeg of laat, zul je vruchten gaan zien in je leven. Je zult mensen tot een geweldige zegen zijn. Nou, in het begin van de dienst, dat had ik ook op papier gezet, maar je ziet, ik heb het niet gebruikt. Ervoor, nogmaals wat ik ook zei, van dat God heel duidelijk tegen jullie wil zeggen, wat in Romeinen 1 staat, vers 6 en 7. Je kunt het zelf even controleren of het klopt. Er staat dat wij geliefden en geroepenen zijn van God. We zijn geliefd en we zijn ook nog eens geroepen. Paulus was zich daar heel bewust van, dat hij geroepen was. Paulus is eigenlijk een terrorist geweest, zo zou je het gerust kunnen zeggen. Hij heeft christenen de gevangenis ingesleept. Hij heeft vreselijke dingen gedaan tegen het koninkrijk van God. Maar hij was een terrorist en hij werd een dienstknecht van Jezus. Omdat hij Jezus ontmoet had in zijn leven. Dat vind ik zo mooi. Ik denk van, moet je kijken. God kent geen hopeloze gevallen. Voor God is niets te groot. Als je kijkt naar het leven, hoe ik zeg Paulus, hij heet natuurlijk Saul. Hoe die eerst was en wie die geworden is. En dat hij wist, ik ben geroepen door God om te doen wat ik nu doe. Nou, wij plukken daar de vruchten van. Paulus is een geweldige zegen voor ons. In wat hij heeft opgeschreven, bijna 2/3 van het Nieuwe Testament is door hem geschreven. Uiteraard door inspiratie van de Heilige Geest, maar God heeft hem daarvoor gebruikt. En Paulus wist waarvoor hij geroepen was. Hij wist wat hij moest doen. En dat vind ik zo bijzonder, want ik klinkt misschien eigenwijs, maar het feit dat ik hier sta en is om jullie tot zegen te zijn in de eerste plaats. Ik sta hier niet voor mezelf, niet voor mijn eigen parochie. Ik sta hier voor jullie. God wil mij gebruiken en in ieder van ons gebruiken om elkaar tot opbouw te zijn. En Ben noemt niet voor niets vaak dat gedeelte uit Efeze 4. Dat God gegeven heeft, leraren, apostelen, profeten, tot opbouw van het lichaam. En dat zijn wij. Zodat wij eigenlijk, dat is een beetje mijn vertaling, in beweging gaan komen. Dus wij worden onderwezen, wij worden opgebouwd om zelf in beweging te gaan komen. En Paulus wist dus wat hij moest doen. Jezus wist ook wat hij moest doen. Hij moest sterven aan het kruis. Bizar, hè? Jezus wist waarvoor hij op de aarde gekomen was. Probeert Jezus te verbeelden. Hij wist wat hij moest doen. Hij wist dat hij moest sterven aan het kruis. Maar de Bijbel leert ook dat hij, als het ware, met vreugde tegemoet kon zien. Omdat hij wist wat dat zou gaan bewerken. En tada, hier is het resultaat voor jou en voor mij. Omdat hij stierf van een kruis, zijn wij nu gered. En hebben wij hem leren kennen. Woont zijn geest, wordt de Heilige Geest in ons. Dat is fantastisch. Jezus komt met blijdschap, dat is zo bijzonder. Hij komt met blijdschap, kon hij als het ware zien wat daarachter was. God heeft enorm veel visie. Hij kijkt niet naar de buitenkant. Hij kijkt niet naar je buitenkant. Dat is voor hem niet zo interessant. Hij kijkt naar wat er in je hart zit. Als we bijvoorbeeld kijken naar het leven van Petrus. Was Petrus nou zo'n geweldig mens? Hij praatte zijn mond heel vaak voorbij. Het is jammer dat hij spreuken nog niet had, anders kon hij dat eens lezen. Misschien dat hij er wat aan had. Maar zie je, Petrus was misschien ook niet volmaakt. Maar God keek verder dan dat. Hij zag iets in Petrus. En ook daar weten we van wat er van gekomen is. Op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen, zegt Jezus. Zag Jezus dat al op dat moment? Ik denk het niet. Tenminste, niet voor ogen. Maar hij wist dat dat zou gaan gebeuren. En we kunnen lezen wat er gebeurde. Handelingen staat er vol van. Wat Petrus heeft gedaan voor ons. En ook daar zijn wij het resultaat van vandaag de dag. Dat werk wat in handeling is gelegd. Je zou kunnen zeggen de handelingen van de Heilige Geest. Het is een en al Heilige Geest wat erin staat. Geweldig. Maar God kijkt dus niet naar de buitenkant. Dat is voor hem helemaal niet belangrijk. Helemaal niet interessant. Hij kijkt veel verder dan dat. En dan zelfs blijft het zo apart. En daarom zei ik dat ook van die tekst die Anton Doornbouw me gaf. Van, wij kunnen soms maar, zeg maar, ja, tot heel kort kijken wat er gaat komen en wat er gaat gebeuren. Maar God ziet veel verder dan dat. Hij weet, hij heeft een plan met je leven. En hij weet ook al wat er gaat komen voor jou. Het punt is alleen dat we dat zelf als het ware in gaan stappen. Ik zeg wel eens, God heeft een soort van script geschreven voor jouw leven. Nu is het jouw verantwoordelijkheid om daarin te stappen. Zeggen, Heer, u heeft een plan in mijn leven, laat het maar zien. En verlangen te zijn naar het plan wat God met jouw leven heeft. En ik denk dat waar ik ook op het begin een beetje mee begon, als we allemaal de plek in gaan nemen die God voor ons heeft, dan zijn we geweldig effectief. Hij heeft ons niet voor niets allemaal een aparte plaats gegeven. Niet voor niets allemaal verschillende talenten. En als we daarin gaan stappen, dan is dat een geweldige zegen voor het lichaam, zijn lichaam. Wereldwijd zullen we worden opgebouwd. En ik geloof, en dat is ook als ik me soms met aanbidding bezig ben, dat ik gewoon me probeer te focussen op de heerlijkheid en de grootheid van God. En denk van, ja Heer, er gaan geweldige dingen gebeuren. U heeft de touwtjes in handen. Zonder meer. En aan de andere kant, gaat misschien heel ver, kun je ook denken van ja, maar En zo begon het ook een keer bij mij in mijn leven. Er was iemand in ons dorp, die had kanker. Die was, ja, als het ware, je zou kunnen zeggen, doodverklaard. Hij was niet meer te genezen, zeiden ze. Maar ik had toen net een boek gelezen over genezing. En nou ja, wat er met me gebeurde, ik weet het allemaal niet. Ik heb het boek gelezen en ja, je merkt gewoon, geloof wordt gewoon gebouwd op het moment dat je hierin leest. Ik bedoel, wij hebben niet geloof door naar het nieuws te kijken. Daar krijg ik geen geloof van in de dingen van de Heer. Maar door zijn woord te lezen en ook goede boeken te lezen, word ik opgebouwd in geloof. En dat gebeurde bij mij op dat moment. Dus ik had zoiets van, oké, Heer, wilt u mij gebruiken hiervoor? Dat ik misschien naar die man toe ga, dat ik de hand op hem leg en dat hij zal genezen. En ergens had ik gelijk de vraag van, Heer, ik vond het zo moeilijk te zien. Weet je, die man die woonde bij ons in het dorp. En Heer, waarom is er nou niemand? Waarom doet u niets, zei ik eigenlijk. Toen zei de Heer tegen mij, joh, waarom doen jullie niets? Ik dacht van, hé, zo heftig. Dus eigenlijk, wij moeten op onze benen komen. God wil wel wat doen, maar daar heeft hij één plan voor en dat zijn wij. Dus het is de bedoeling dat wij als gemeente op onze benen komen. Voor mij was dat een bevestiging om daar naartoe te gaan. Uiteindelijk de handen opgelegd. Gevraagd van, oké, de Heer, ja, die kende die. En uiteindelijk niet genezen. I don't know why. It's not an issue. Ik geloof nog steeds dat God wil genezen. En ik bid nog steeds voor zieke mensen. Dus het maakt allemaal niet uit. Maar die vraag alleen van God, die vond ik zo mooi. Hij zei, waarom doen jullie niets? Jullie zijn mijn lichaam. Jullie moeten in beweging komen. Ik heb jullie geroepen om iets te doen. In Handelingen wisten ze wel raad ermee, toch? Er zijn geweldige dingen gebeurd in Handelingen. Ze wisten wel raad met de dingen die God hen had verteld. Ga ermee aan de slag. En we zien dit op één dag, 3000 mensen tot geloof, fantastisch. En God wil hetzelfde doen vandaag. En daar wil hij jou en mij voor gebruiken. Dat is toch geweldig, of niet? En hij is niet veranderd. Het ligt niet aan hem. Hij is groot en altijd de grootste. En het punt is dat wij onze ogen daar meer en meer voor gaan openen. Dat we gaan zien, yes, Heer. U bent de grootste. En ik kijk niet meer te veel om me heen. Dat zegt misschien andere dingen, maar ik focus mij op u. Op uw woord. Ik ben vol van uw geest. Ik ben vurig van geest. Dat is zelfs een opdracht. Dat staat in de Bijbel, in Romeinen 12. Ik denk van, wauw, Heer, geweldig. U roept ons dus op om iets te doen. En tegelijkertijd, als wij niets doen, gebeurt er ook niet zoveel. Dat leren wij onder andere ook. Dat werd bevestigd eigenlijk op de Bijbelschool. Ik dacht van, ja, God heeft één plan en dat zijn wij, zijn gemeente. Het is de bedoeling dat wij op onze benen gaan komen. Dat wij de dingen gaan doen die Jezus deed, maar ook specifiek voor je eigen leven. Dat je gewoon ontdekken wat Gods wil is voor jouw leven. De plek waar je nu bent, heeft God jou daarvoor geroepen? Of weet je dat er misschien nog iets nieuws gaat komen? Ja, en dit weekend van Bijbelschool was natuurlijk ontzettend interessant erin. Want uiteindelijk, toen ik hiermee begon, het voorbereiden was, dacht ik van ja, ik kan onwijs veel vertellen. Ik kan zeg maar in Genesis beginnen. Of ik pak iets uit Openbaring of iets daartussenin. Kennelijk is het heel belangrijk dat je je laat leiden door de Heilige Geest. En ja, weet je, je kan zoveel hieruit delen met elkaar. Maar juist die leiding van de Heilige Geest is zo belangrijk. En we leren dit weekend gewoon bepaalde dingen van dat de Heilige Geest je leidt door een stuk vrede die je geeft van binnen. Een stuk blijdschap en nou, dat is onwijs interessant. Gewoon heel praktisch onderwijs. Dat je denkt van, ja, daar kan ik wel mee. Echt van die handvatten, weet je wel. Die je vast kan pakken en zeggen, yes, daar ga ik mee aan de slag. Daar kan ik wel mee doen, voor mijn eigen leven. En aan de andere kant, dat ik zelfs ontdekte dat ik heel vaak het niet herkend had dat het Gods leiding was. Misschien heb je dat zelf ook wel eens gehad. Dat je terugkijkt op je leven, dat je denkt van, hey. Ze zeggen wel eens dat je Gods hand zag in je leven. Weet je wel? En dat heb ik denk ik ook heel vaak meegemaakt. God leidde mij, maar ik had het nog niet eens door. Moet je nagaan als we het allemaal door gaan krijgen, wat we moeten gaan doen. Dan kun je op de plek komen waar je moet zijn. Ik geloof dat het allemaal voorhanden is. In dit handboek. Zou je kunnen zeggen, een handboek voor het christelijke leven, de Bijbel. Leuk is ook Bijbel, Best Information Before Leaving Earth. De Engelse variant, en dat is echt waar. Als we willen leven zoals Gods plan, dan moeten we hierin zijn. En als je zoiets hebt van, ja, God leidt hier me wel, dan is het misschien eerst eens goed te gaan ontdekken dat God een plan heeft met je leven. En dat hij ook zijn wil aan jou bekend wil gaan maken. Dat hij niet ergens in de hemel zit van, jongens, ik hou het allemaal nog even verborgen en zoek het maar even uit. Nee, dat het zijn verlangen is. Dat jij gaat zien wat God voor jou heeft. Dat is zijn verlangen. Dat kunnen we ook hierin vinden. Zijn wil is. Wat zijn wil is, dat we dat leren kennen, dat we dat ontdekken. Alles staat of valt om terug te komen bij het thema van deze diensten eigenlijk. Wat wij geloven, waar komt dat vandaan? Wees gewoon scherp. Wees ook nuchter daarin. Wat je hoort, wat je ziet. Nogmaals, blessed are those who watch less TV. Ik denk dat het echt zo is. Natuurlijk, ja, je hebt goede zenders en goede dingen, maar de meeste van de tijd is het allemaal junkfood. Dan heb je er helemaal niks aan. Ja, weet je, ik wil je er echt in uitdagen van. En ik geloof echt heel duidelijk dat dit gewoon een boodschap is van God aan jullie. Dat je scherp bent. En dat je je levenshouding erin, je houding erin, ja, gaat veranderen. Ik weet niet hoe het in je eigen leven is. Maar dat je gaat zien, oké, Heer. Er gaan zoveel dingen rond in deze wereld. En als je niet op je hoede bent, dan ga je nog in geloof ook. Nou, jammer. Dan is het ook het woord van God van zijn kracht beroofd. En dat is nou juist niet de bedoeling. Tenminste, niet in Gods perspectief. Wel in die van de duivel, maar in Gods perspectief in ieder geval niet. Dus ja, wees scherp. Toets alle dingen en behoud het goede. Ja, we hebben wat te doen, denk ik. Toets alle dingen. Wees zuiver en helder voor jezelf wat je gelooft en waar je dat vandaan haalt. Het is zelfs zo dat we ook leren, en dat is echt om af te sluiten, dat ja, bijvoorbeeld een leerstelling, ingewikkeld woord doctrine of iets wat je gelooft, kun je niet bouwen op één tekst. Dat is gevaarlijk. Dat gebeurt heel veel. Jouw overtuigers zijn er heel goed in. Die pakken enkele teksten en dan bouwen ze een hele leer op. Zo heeft God het nooit bedoeld. Gods woord is een eenheid. Gods woord bevestigt zichzelf zelfs. Zo bijzonder. Het is geen menselijk boek, het is Gods boek. Het is zijn boek. Het is een goddelijk boek, zeg ik al. Dat is het ook echt. Het is geschreven onder zijn inspiratie. Hij dreef mensen, de Heilige Geest dreef mensen, staat er ook gewoon in, om eigenlijk de dingen op te schrijven die wij hier nu hebben, die wij hier nu lezen. Ja, weet je? Ja, God is ontzettend goed. Echt, hij heeft mijn leven veranderd, jullie leven. En we worden dag in dag uit, wordt de innerlijke mens wordt vernieuwd. Elke dag. En we groeien, hè, van heerlijkheid naar heerlijkheid. Prijs de Heer.